Leuk om zo eens een keer een dienst te hebben zonder voorganger, hè? Van tevoren, hè? Van voren, waar je zo naar kijkt. Dat dwingt je om naar boven te kijken. Ik wil vanmorgen met u nadenken over geloof. En wel geloof in moeilijke tijden. Geloof als het leven pijn doet. En dat vind ik altijd kwetsbaar. En ik ben er ook altijd voorzichtig in. En ik hoop dat u erdoor bemoedigd wordt vanmorgen. Dus het is wel een beetje een serieus onderwerp, hè? Dan in één keer. De eerste slide mag op. En dan gaan we naar Jesaja 52. En vanmorgen ga ik met u lezen Jesaja 52 en een groot deel van Jesaja 53. En ik heb mijn prediking een titel gegeven. En je mag nog een keer klikken en dan komt de titel, als het goed is, komt die tevoorschijn. Dat is altijd een spannend moment. En de titel van de preek die ik vanmorgen geef is Zin in Lijden. Nou, die moet u maar eens even op u laten inwerken. Er zitten meerdere betekenissen in. Zin in lijden. Ik begin te lezen. Jesaja 52 vanaf vers 13. En ik lees hem vandaag en ook de rest van de tekst uit de Bijbel in gewone taal. Het is niet zozeer mijn gewoonte. Maar ik moet u zeggen dat ik het eigenlijk wel heel mooi vind hoe dit bekende Bijbelgedeelte, want we kennen het natuurlijk allemaal over de lijdende knecht, dienaar van God, hoe dat daarin verwoord is. Ik lees het langzaam en rustig, zodat u wat dat betreft mee kunnen horen, precies. Vanaf vers 13. De Heer zegt, mijn dienaar zal succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden. Veel volken schrokken eerst toen ze mijn dienaar zagen. Want hij was mishandeld en zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was. Maar straks zullen de mensen hem bewonderen. Hij zal doen wat niemand verwacht. Volken zullen in de war raken. Koningen zullen stom verbaasd zijn. Ze zullen dingen meemaken die nooit eerder gebeurd zijn. Ze zullen dingen zien waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Tot zover. Gaan we zo verder. Het is als het ware een inleiding van Jesaja op het lijden van Jezus. Waarin aan de ene kant wordt aangekondigd, hij komt eraan, die dienaar, hij is er. En hoe die eruit zal zien en zijn lijden. En tegelijkertijd wordt er ook een link gemaakt. Heeft Jesaja blijkbaar ook wel belangrijk, vindt hij het belangrijk om zin te geven aan dat stukje lijden. Aan die moeite die eraan vooraf gaat. Zoals u wel weet, ik heb dat wel eens vaker gezegd, ben ik ambulant, psychiater, verpleegkundige. En ik kom in mijn dagelijks leven veel lijden tegen. Letterlijk en figuurlijk. Ik werk op wat wel eens genoemd wordt in Nederland, de Nederlandse Bijbelbelt. En waar heb ik het dan over? De Veluwe. Ik werk in Ermelo en zo het gebied daar. Helemaal rondomheen. Mijn collega's, daar sta ik dan altijd wel weer van te kijken, zijn goed op de hoogte, vooral van een heel aantal uitdrukkingen. En eentje die een tijdje geleden, die ik daar nogal eens hoorde en waar ik ook wel eens wat moeite mee had, was dan niet klagen, maar dragen. Of niet zeuren, maar doorgaan. Ja. En daaronder was altijd een soort ondertoon. He, als ze dat uitspreken van kritiek op geloof. Dat hoor je dan zo schamper, hoor je dat zo tussen de bedrijven door. En ik heb daar wel eens wat opmerkingen over gemaakt. Ik kan dat nooit zo goed hebben. Totdat, en een van u deed het al, een collega op een gegeven moment zei, niet klagen maar dragen en vragen om kracht. Ik kende de hele uitdrukking niet. Toen dacht ik bij mezelf, hé, dat is eigenlijk wel mooi. Want dan gaat het over bidden. Om kracht, zodat God je door je moeite heen leidt. Nou, dat vond ik al een stuk prettiger, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben daar wat op doorgegaan. Ik dacht, nou, laat ik dat zinnetje eens opzoeken. En tot mijn grote verbazing bleek het een begin te zijn van een gedicht. Wist u dat? Het zijn de eerste strofen van een gedicht geschreven door Nicolaas Beets. Wel bekend van de Beetslaan en straten zo overal en nergens. Hè. Hij was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk in Haarlem. En hij leefde van 1814 tot 1903. En hij was schrijver van poëzie, proza en preken. Voor u die wat literair onderlegd zijn. De Camera Obscura, zegt u misschien wel iets. Nou, die is ook van hem. We gaan even naar dat gedicht. Ik vond hem wel leuk. Ik denk van, laat ik hem eens lezen. Want het is eigenlijk best een mooi gedicht. Niet klagen, maar dragen. En vragen om kracht. Niet zorgen voor morgen bij vallende nacht. Niet beven voor het leven, gegeven van God. Maar het heden besteden haar plicht en gebod. Niet dringen in dingen door niemand bevroed. Tevreden te treden bij het licht op het pad en de lamp voor de voet. Dat is mooi, hè? Ik was helemaal verbaasd en ik werd enthousiast. Wat oude taal. En je kunt van een enkel zinnetje wat vinden, maar de strekking is fantastisch. En vanmorgen zou ik graag, mag de volgende slide op, stilstaan bij die drie woorden. Mag ik nu één verder? Drie woorden, waar het eigenlijk in die eerste zinnen om gaat. We gaan het hebben over klagen, we gaan het hebben over dragen en we gaan het hebben over vragen. We gaan verder met Jesaja. We gaan naar Jesaja 53 en ik begin bij vers 1. En ook weer uit de Bijbel in gewone taal. Er staat boven, Gods dienaar werd door niemand gezien. Niemand van ons volk geloofde wat er verteld werd. Niemand van ons heeft gezien wat de machtige Heer gedaan heeft. Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien. Net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel niet op. Hij was niet mooi. Niemand keek naar hem. Hij werd door niemand bewonderd. De mensen liepen hem voorbij. Ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was. Hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Toen ik het las, dacht ik bij mezelf, nou, als er iemand reden tot klagen had, dan was het wel deze dienaar van God. Wat is wat? Als je niet bekeken wordt, als er geen aandacht voor je is, als niemand je bewondert, als de mensen je gewoon maar voorbij lopen, als ze doen alsof je maar niet bestaat, moet pijnlijk geweest zijn. Als er iemand reden had tot klagen, dan was het wel deze dienaar van God. Klagen, ik weet niet hoe het bij u overkomt. Bij mij heeft het altijd een soort van negatieve klank. Ja? Laten we eens even gaan kijken naar de volgende dia. En die vind ik wel leuk. Ik heb zo eens een beetje gegrasduind op het internet. En dan kom je allerlei verschillende meningen tegen. Ik vind er wel een paar hele leuke tussen zitten. Klagen is brandstof voor verbetering. Nou, dan kan je niet zeggen dat dat negatief is. Dat is eigenlijk best wel leuk. Is wel goed, hè? Klagen is vergif. Nou ja, dat is dan weer de andere kant van de zaak. Altijd klagen is slecht. Nooit klagen is slechter. Ik denk van, nou, die kan je ook wel hebben. of klagen is zinloos, doe iets of vergeet. Nou, hoe je het ook keert of wint, er wordt verschillend over gedacht. Iedereen heeft zo zijn eigen invalshoek. Als je het woordenboek erop naslaat, dan staat klagen is je ontevredenheid, pijn of verdriet uiten. Nou, dat is ook niet verkeerd, toch? Dat is eigenlijk heel positief. De Bijbel. Wat zegt de Bijbel nu over klagen? Het Bijbelse woord voor klagen is het woordje tsaak. En dat betekent huilen. Of een diepere, het uitschreeuwen eigenlijk. Het uiten van een luide, scherpe, schrille noodkreet. Dat is eigenlijk het woord wat ten grondslag ligt aan tsaak. Dat betekent met heel je wezen bij iets betrokken zijn en dat ook uiten. Ik vind altijd dat de Engelsen een prachtige uitdrukking hebben als ze zeggen to cry your heart out. Nou, dat is het eigenlijk. Jammerklacht. En in de Bijbel, dat is dan een tweede ontdekking, is er veel plaats voor klagen. Hele grote delen van de psalmen zijn klaagzangen. David zegt ergens, het is maar één kleine tekst en we kennen hem wel. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. En zo zijn er nog veel meer, hele psalmen die eraan gewijd zijn. De Bijbel kent zelfs twee hele boeken die eraan gewijd zijn, hè? Klaagliederen, geschreven door Jeremia. Ik las dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament heet het boek Klaagliederen, niet klaagliederen, maar tranen. Kenmerkend, hè? Het andere boek, wat we natuurlijk eigenlijk allemaal ook wel kennen, is het boek Job. Helemaal in het teken daarvan. Tranen in een persoonlijk drama. Job verliest bijna alles wat hij heeft. Wat een enorm drama. Even een scène uit Job. Volgende slide. We zien hem. Een interpretatie natuurlijk, maar. Na 7 dagen begon Job te spreken. Hij wilde dat hij nooit geboren was. En hij zei, weg met de dag waarop ik ben geboren. Vergeet de nacht waarin mijn leven begon. De dag van mijn geboorte had er niet moeten zijn. God had die dag niet moeten laten beginnen. Het had niet licht moeten worden. Die dag had donker moeten blijven. Een zwarte wolk had die dag moeten verbergen. Was de zon maar niet opgekomen, dan had die dag niet bestaan. Had iemand het licht maar tegengehouden, had een tovenaar de tijd maar stilgezet. En dan staat dat in Job, en dan hoef ik maar een week terug te kijken, en dan zei het in andere verwoorden, of in andere woorden, zei iemand precies hetzelfde tegen mij. Het zijn herkenbare woorden. Het is verdriet. Tegelijkertijd, en dat vind ik altijd zo mooi aan de Bijbel, terwijl het ook weer niet zo mooi is natuurlijk, is dat het heel eerlijk is. De Bijbel is een heel eerlijk boek. En we weten allemaal en we kennen allemaal en misschien heeft u het zelf wel eens op deze manier beleefd en uitgeschreeuwd naar God. Maar huilen, en verdriet en pijn, dat hoort bij het leven. Ik las een commentaar op dit vers in een jongere Bijbel. Vond ik wel heel leuk, want u merkt het wel. De jongere Bijbel zei het van, gelovige mensen zeiden vroeger vaak, niet klagen maar dragen. Voor Job is dit een advies van niks. Klagen, staat er dan, is een vorm van bidden. Wauw, dat vind ik mooi. Blijkbaar mag je met heel je hart en met al je pijn bij God komen. En hij luistert. En hij wijst je niet af. De klacht is de kracht. En ik besteed er iets meer tijd aan voor morgen, maar gewoon om even, ook om even aan te geven, het is goed om je pijn en je verdriet, als je het hebt, te uiten. Naar God en ook naar elkaar. Dat helpt, dat geeft kracht. Jezus zelf klaagt. Als Jezus vlak voor zijn lijden staat, zoekt hij steun bij zijn Vader in de hemel en bij zijn vrienden. Matteüs 26 zegt, Jezus nam Petrus mee en de broers Jacobus en Johannes. En Jezus werd verdrietig en bang. En hij zei, ik houd het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf wakker, net als ik. En Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden. Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wil, niet wat ik wil. En Jezus ging terug naar de drie leerlingen en ze lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, kunnen jullie niet eens 1 uur wakker blijven voor mij? En dat herhaalt zich dan ook nog eens 3 maal. Het gedicht van Nicolaas Beets lezende dacht ik ben het eigenlijk niet helemaal eens met dat begin van hem. Hij zegt niet klagen, maar dragen. En ik heb eigenlijk zoiets van, nee, wel klagen. Maar ook dragen. En dat is het tweede woord waar ik graag even iets over wil zeggen. Want klagen, dat doe je als het leven moeilijk is. Je ziet uit naar verlichting, een oplossing, een verhoring. Maar ik weet niet wat uw ervaring is, soms duurt dat langer dan je denkt en langer dan je wilt. En dan worden we uitgedaagd, dan moeten we volhouden en dan is het zaak om de pijn en de moeite te verdragen. We gaan terug naar Jesaja. Jesaja 53 en dan lezen we vanaf vers 4. Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziekte en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God. We leken op dwalende schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. En zijn onze zonden vergeven. Is dat niet bijzonder? Het tweede is dragen. Volgende slide. Mijn dochter en ik houden van sporten. Ik doe een soort skate-achtige sport. En mijn dochter brengt nogal wat tijd door in de fitnessruimte. En we hadden onlangs een discussie. Mijn dochter zei, pijn, pa, is de bevestiging van een goede training. En zij zegt, ik zoek de pijn op, zodat mijn spieren sterker worden. Toen dacht ik, oh, wacht even. Dat is niet mijn overtuiging. Ik heb een wat andere mening. Ik zei tegen haar, nou volgens mij, spierpijn is niet goed, want je moet zo trainen dat je vooral net geen pijn hebt. Dan gaat het goed. Nee, zegt ze, pa, dat klopt niet. Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze, als je je spieren goed traint, en misschien kent u dat wel, dan komen er scheurtjes in je spieren. En omdat er scheurtjes in je spieren komen en als er goed voedsel bij komt, een eiwit, en dan vullen die scheurtjes zich op en dan is je spier net weer een stukje sterker. En dan ga je weer trainen, nou, totdat je jezelf weer pijn doet en uiteindelijk worden je spieren krachtiger, groter en sterker. En ik moet zeggen, ik heb de raad van mijn dochter ter harte genomen. Ik ben mijn manier van trainen gaan veranderen, met als gevolg dat ik zo nu en dan vreselijke spierpijn heb. Nog een paar weken geleden was het zo erg dat ik dacht, ik krijg de griep. Ik voelde me zo beroerd. Maar het resultaat mag er zijn. mijn overtuiging van spierpijn moet je net niet hebben, is goed voor te stabiliseren. Is goed voor, dan word je niet veel beter van, maar je wordt er ook niet veel slechter van. Maar als je vooruit wil, dan moet je pijn lijden. En het klopte. Want mijn prestaties zijn sindsdien sneller geworden. Ik ben sneller geworden. Het gaat allemaal een stuk makkelijker. En ik herstel veel sneller. Proefonbevindelijk vastgesteld. Ja. Geestelijk is dit ook zo. Het leven doet van tijd tot tijd pijn. En onze eerste reactie is vaak, de pijn moet weg. En daar doen we ook heel erg ons best voor. Daar bidden we ook om, Heer, neemt u de pijn maar weg. Neemt u de moeite maar weg. Maar zoals ik net al zei, soms verhoort God dat gebed niet. Maar moeten we door de moeite heen om sterker te worden. Dat is uiteindelijk iets wat er kan gebeuren. Ik kwam een cartoon tegen en die heb ik op een clip gezet. En daar zit een hele uitdagende gedachte in. Ik zeg niet, dit is waarheid of dit is de waarheid. Kijk ernaar en denk erover na. Dat is veel meer wat ik vanmorgen aan u zou willen zeggen. Want het is een uitdagende gedachte die er vanuit gaat. Het heet kruisdragen. En dan hoop ik dat je het doet. Hij doet het niet. Ja, ik heb geduld. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Doet hij het anders. Dat is prima. Nou, één keer is genoeg. Neemt u het mee naar huis. Neemt u het dus mee in uw hart. Zou uw moeite Gods genade kunnen zijn om te groeien in geloof? Sterker te worden? Voor dat wat u nog niet kunt zien. Nou, denk er maar over na. Jezus droeg onze zonde. Gods dienaar heeft pijn gehad. En hij heeft voor ons geleden. De Heer zegt, mijn dienaar heeft de schuld van veel mensen op zich genomen. Dat is ons genezing geworden. Amen. Dat is voor ons geworden dat onze zonden zijn vergeven. En dat heeft hem alles gekost. Iedere keer weer als ik dat tot me laat doordringen, dan denk ik, oh Heer, wat ongelooflijk waardevol. U heeft de straf op zich genomen, u heeft de straf gedragen die u niet verdiend had. Die wij verdiend hadden. En u heeft het gedragen omdat wij het niet konden. We gaan weer naar Jesaja. Verzacht. Jesaja 53. Gods dienaar werd gevangen genomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Gods dienaar werd geslagen voor de zonde van het volk. Hij werd gedood en hij mocht niet langer leven. Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt. Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers. Zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. Want de Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen. Klagen, dragen en het laatste woord is vragen om kracht. Dragen kost energie. Je draagkracht schiet soms tekort. Dan heb je de kracht nodig van God. Volgende slide. We gaan weer even terug naar Job. Job worstelt met God. Hij vecht als het ware. En hij snapt niet de weg van God. Waarom dit lijden? Dat is ook een vraag die we ons ook stellen. Hè? En Job zou gezegd hebben, wat is het? Is het geweest vanwege straf? Heb ik iets verkeerd gedaan? Of is het tuchtiging om te reinigen en te louteren? Of is het een beproeving? Er zullen 101 gedachten door zijn hoofd gegaan zijn. Waarom? 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 En dan vecht hij met zichzelf. Hij vecht met God. Hij vecht met zijn vrienden. En uiteindelijk komt hij er niet helemaal echt uit. Dat is ook zo apart aan dat boek. Uiteindelijk legt Job zich neer in vertrouwen bij Gods leiding. En zijn verzet breekt. En dan staat er in hoofdstuk 42 het volgende. Job zegt dan tegen God, ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. U vroeg, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. Heer, u hebt gelijk. Ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begreep. Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. God is trouw geweest in zijn leven. Het hele boek en al zijn strijd is natuurlijk niet gedaan zodat hij God ziet. Zo moeten we het niet zien. Maar het is een van de dingen die gebeurd is. Hij heeft God gezien. Hij heeft hem persoonlijk leren kennen. Het motto van mijn moeder op haar sterfbed was, God, ik wil u liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Weet u, Job had geen zin in lijden. Toch heeft hij hierdoor God gezien. Jezus had geen zin in lijden. Toch heeft hij, we hebben dat al gelezen, door lijden, sterven en opstanding heen, vergeving van onze zonde bewerkt. Indrukwekkend als Jezus vraagt om kracht. Lucas 22 lezen we dat prachtig. Hij vraagt om kracht tijdens dat zware lijden. En dan komt er een engel. En dan krijgt hij kracht. Zo bijzonder. We mogen bidden om kracht en God wil kracht geven. Maar Jezus vraagt niet alleen steun uit de hemel. We hebben al gezien, hij vraagt ook steun van zijn vrienden. Want dat geeft hem kracht. En hoe waardevol is het als we met elkaar zijn om elkaar te steunen in de moeite en de pijn. En ik weet dat u dat onder elkaar heel erg doet. Dat is bijzonder. Jezus' gehoorzaamheid werd ons leven. We gaan nog één keer terug naar Jesaja 53. Vers 11 en 12. Gods dienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven en hij zal veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht. En zo eindigt dat pittige hoofdstuk 53. Leven en licht voor Jezus. Er was leven en licht voor Job. En weet u, er is leven en licht voor u en mij. Ik heb het er maar bij gezet. Ik heb geen zin in lijden. Letterlijk niet natuurlijk. Toch is er plaats voor pijn en moeite en wat het uitwerkt. Ik kan er niet onderuit in mijn leven en ik kan daar vele getuigenissen van geven. Jezus is opgestaan. Jezus leeft. Daarom leven wij. En, zegt de Romeinen, kan niets ons scheiden van zijn liefde. Amen. Zo geweldig. We eindigen met een tweede gedicht van Nicolaas Beets. De moerbeitoppen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij. Sprak tot mij in de stilte, de stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte, begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, waart nog steeds nabij. En ik weet niet of het de Heer erom te doen was, maar ik had deze week zo'n nacht waarin de gedachten mij kwelden, me vervolgden en ontstelden. En ik kon maar één ding en dat was bij de Heer brengen. En ik had wat tijd daarvoor nodig, maar op een gegeven moment viel ik in slaap. Het was echt zo. Ik werd wakker en het was weg. Heel bijzonder. Hij is nabij. Hij wil kracht geven. Laatste dia. Is er zin in lijden? U mag zelf het antwoord geven. Amen.